Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanuit Standplaats Beijing, de zomer van vandaag. Mijn naam is Garry van Pinksteren. In deze serie ben ik op zoek naar een antwoord op de vraag hoe China zijn macht uitbreidt in de regio. Vandaag Australië. Daar probeert China steeds meer de baas te spelen. China wil alleen Australische producten kopen als dat land belooft om zijn kritiek op China in te slikken. Maar daar voelen ze in Australië niets voor. Wat zijn de gevolgen als een westers land probeert om een vuist te maken tegen grootmacht China? Meike Weijers, jij bent onze nieuwe correspondent in Australië. Je zit er nog niet zo lang. Waar zit je eigenlijk?
Ja, ik ben een paar weken geleden aangekomen in Sydney. Ik heb hier 2 weken in quarantaine in een hotel gezeten. Dat is verplicht in Australië. En helaas zit ik nu in lockdown in Sydney. Dus ik was heel graag naar West-Australië gereisd om daar Kobe Ludwig, de wijnboer die ik heb gesproken, om die te interviewen. Maar helaas is dat niet gelukt, want de grote delen van Australië zitten in een hele strenge lockdown op dit moment. Ik heb Kobe uiteindelijk via Skype gesproken en hij belde met mij vanuit de loods van zijn wijngaard.
Hi, Kobe. Hi, can you hear me?
How you going?
Yeah, good. How are you doing?
I'm pretty good, thanks.
Kobe Ludwig is 41 jaar. Hij heeft een wijngaard samen met zijn beste vriend. Rosenthal Wines heet het.
Yes, the vineyard's 100 hectares with about 40 hectares under vines. And then we're in an amazing part of the world of Australia. We're coastlines, we've got beaches, rolling hills, huge trees. It's very lush and green where we are. So our vineyard's very pretty. It's on a hill overlooking other vineyards.
Dat hebben ze samen opgericht in de laatste 9 jaar. En zijn ze van een heel kleine wijngaard die ze konden overnemen, hebben ze het uitgebouwd in een groot bedrijf. En een van de belangrijkste markten waar zij hun wijn naartoe verscheepten was de Chinese markt.
Yeah. So we probably started with China in 2012. Obviously it was quite small to begin with. We did a lot of traveling over there and built up relationships and it was good business.
Zijn bedrijf exporteert dus vooral naar China. En ik kan me voorstellen dat ze daar snel groeien door China. Want hier in China, toen ik hier voor het eerst kwam, dronk eigenlijk niemand wijn. Hè? Iedereen dronk een soort sterke Chinese jenever eigenlijk, van rijst gestookt. En rode wijn, nou dat was echt iets, daar wisten mensen helemaal niet van wat het was. Dat is wel veranderd. Oorspronkelijk dronken mensen het. Eigenlijk maakte niet uit wat voor kwaliteit het was, want ze deden daar toch ijsblokjes in en ze dronken die wijn op die manier. Maar langzamerhand zijn er veel meer Chinezen die wijn zijn gaan drinken en ze weten ook veel meer van die wijnen af, dus ze zijn veel selectiever. Zag hij dat in Australië ook? Zag hij daar een effect van?
Ja, dat zag Kobe ook.
Ja, obviously China was an emerging market and a couple of years ago we were probably 80% China.
Hij vertelde dat hij heel goed contact had met een Chinese wijnimporteur. Die was ongeveer dezelfde leeftijd. Ze kwamen elkaar tegen op een beurs en we hadden meteen een soort klik. En dat heeft echt geholpen ook om zijn bedrijf, Kobi's bedrijf, van een kleine wijngaard enorm te laten groeien tot een gigantische handel met China.
Dus dat was een eindeloze successtory eigenlijk?
Dat was het zeker, ja. Elk jaar werd er meer verkocht. Maar daar kwam eigenlijk heel abrupt vorig jaar een einde aan. Rond november werden er ineens vanuit de Chinese overheid importtarieven van meer dan 200% ingevoerd.
We'd heard a rumor in sort of around September, October. We heard a rumor that something was happening, but we didn't really believe it.
Er waren wel wat oneenigheden en wat geruchten, maar niemand had verwacht dat die importtarieven er zouden komen en dat die zo enorm hoog zouden zijn. Dus dat betekende eigenlijk dat Kobi met zijn wijn pallets vol en een paar scheepscontainers vol, dat hij ineens niet meer naar China konden, omdat hij die importtarieven, die kon hij gewoon niet ophoesten. Dus toen zat hij van het een op andere moment met al die flessen wijn met Chinese labels erop. En daar kon hij niets meer mee. Dat heeft hem echt een paar honderdduizend Australische dollars gekost.
Yeah, all of a sudden we had an order sitting at the, like ready to go, about to load onto the ship. And so we had to pull the order and I mean obviously it was disastrous for us.
Maar als je kijkt naar een stijging van de importtarieven met 200%, dat is nogal wat. Is dat dan zomaar uit de lucht komen vallen?
Nee, want dit verhaal gaat eigenlijk niet alleen over de wijnindustrie, maar het gaat over de relatie tussen China en Australië die de laatste jaren echt enorm verzuurd is. En het laat eigenlijk is het een voorbeeld van wat er gebeurt als een land als Australië probeert een vuist te maken tegen die grootmacht China.
Ja, want die relatie inderdaad tussen Australië en China is bepaald niet best op het moment. Kan je ons dan vertellen hoe die relatie zo verzuurd is geraakt?
Nou, aanvankelijk hadden China en Australië eigenlijk een heel goede relatie. Het was misschien niet een heel warme relatie of vriendschappelijk per se, maar wel een hele goede handelsrelatie waar beide landen heel veel aan hadden. Want Australië heeft heel veel producten waar ze in China behoefte aan hebben. Dan gaat het onder andere over ijzererts. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste exportproduct van Australië naar China toe. Want daar heeft China heel veel behoefte aan. Het is een enorme groeiende economie. En Australië heeft ontzettend veel ijzererts. Maar het gaat daarnaast ook over wijn, over gerst. En het gaat ook over aardgas en nog een aantal andere producten.
En wanneer begon die relatie te verzuren? Want een relatie inderdaad waarvan ik me ook herinner dat het aanvankelijk zo was, dat zowel Australië als China daar heel blij mee waren, juist omdat hun economieën ook zo complementair zijn. Omdat grondstoffen heeft China weinig en heeft Australië veel. Maar waar ging het dan zo mis?
Nou, de eerste spanningen begonnen eigenlijk in 2017, 2018... toen Australië besloot om het Chinese bedrijf Huawei te weren bij de aanleg van het 5G-netwerk in Australië. En dat was omdat de Australiërs bang waren dat het bedrijf informatie door zou spelen en zou kunnen spioneren in de Australische politiek via dat netwerk. Nou, China was daar absoluut niet blij mee. Later zijn er ook andere landen geweest die Huawei hebben uitgesloten. Maar Australië was daar de eerste en dat is China niet goed bevallen.
Nee, want China heeft inderdaad altijd gezegd van dit is gewoon pure onzin. Wij doen dat helemaal niet. En het is eigenlijk wordt het puur misbruikt om onze gezonde bedrijven kapot te maken. Dus het is heel oneerlijk. Maar het is nog een beetje verder opgelopen ook, hè, die spanning. Het ging op een gegeven moment niet meer alleen over Huawei.
Nee, zeker niet. Maar het werd pas echt enorm, liep het uit de hand vorig jaar. Toen corona net was begonnen, toen de pandemie de wereld overraasde. De Australische premier Scott Morrison was ervan overtuigd dat het coronavirus uit China kwam. En Australië was ook het eerste land dat eiste dat er een onderzoek zou komen naar die oorsprong en naar de rol van China bij de uitbraak van de pandemie.
We know it started in China. We know it started in Wuhan. This is one of the reasons why it is important that we just have an objective, independent assessment of how this originated.
Nou, dat is China, daar kun jij misschien wat meer over vertellen, maar ontzettend in het verkeerde keelgat geschoten.
Dat is inderdaad in China helemaal verkeerd gevallen. China heeft gezegd, het gaat niet eigenlijk om een onderzoek naar de oorsprong van corona, een gewoon objectief onderzoek, maar dit wordt alleen in gang gezet om China zwart te maken en om China in discrediet te brengen. En ik denk dat ze juist ook zo fel uit zijn gevallen naar Australië, omdat het niet Amerika is, omdat het een relatief klein land is, waar ze dus ook makkelijker boos op kunnen worden om het eigenlijk te waarschuwen voor pas op, als je dit soort dingen doet tegen China, dan zullen we dat niet accepteren. Ik kan me voorstellen dat jij dan, als je in Australië bent en als je daar mensen spreekt, dat je dan ziet hoe zo'n Chinese woede zich in de praktijk vertaalt. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, het was eigenlijk voor het eerst dat er ook echt een praktisch gevolg te merken was van die Chinese woede. Want de Chinese overheid heeft toen al gauw opgeroepen tot een boycot van Australische producten. Dat begon met 80% importtarieven op Australische gerst. En later kwamen daar dus ook nog importtarieven bij voor onder meer de wijnindustrie, waar meer dan 200% importtarieven werden opgelegd.
Australia's barley industry is expected to take an annual $500 million hit after China announced it would impose a crippling 80% tariff.
Good evening. China has fired a new and damaging shot in its trade war with Australia. It slapped massive tariffs on our wine exports worth more than $1.2 billion a year.
Now, all this follows problems with barley, wine and rock lobster.
Dus dat was echt een heel praktisch gevolg waar de Australische overheid ook flink van is geschrokken.
Ja, dat klinkt ook echt wel als een hele harde klap, hè? En wat mij opvalt hier, als je de Chinese woordvoerders hoorde over Australië, was ook dat ze in hun taal zo ontzettend fel waren en eigenlijk ook heel bijna ordinaire schreeuwruzies zijn gaan voeren. Hè? Want ik weet nog dat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken hier zei van nou, Australië is voor China eigenlijk heel irritant. Is een soort kauwgom die je onder je schoen zo geplakt hebt zitten. En als je van die kauwgom af wil, dan moet je gewoon flink langs de stoeptegels schuren, zodat die kauwgom er eindelijk weer afgaat. Nou, dat is bepaald geen diplomatieke taal. En ze zijn bijvoorbeeld ook met een lijst gekomen van alle dingen waar China zich aan ergert voor wat betreft Australië. En daar klonk ook heel erg uit al die reacties in mijn idee iets van, ja, wij zijn groot, jullie zijn klein, wij zijn sterk, jullie zijn zwak. En jullie hebben eigenlijk maar gewoon naar ons te luisteren. Hoe valt dat dan in Australië? Worden ze dan juist bang of gaan ze ook terugschreeuwen?
Nou, op dit moment laat Australië zich nog niet zo gauw afschrikken. Maar het is wel enorme spierballentaal, daar heb je gelijk in. En zo wordt het hier ook gezien van China is echt bezig om te laten zien hoe machtig ze is. En is Australië eigenlijk een beetje aan het pesten. Maar tot nu toe hebben Australische politici de rug nog wel recht gehouden. En als we nog even kijken naar die harde taal, inmiddels durft Australië dat ook wel te uiten. En zijn ze ook steeds rechtlijniger geworden in wat ze vertellen over China. De Australische minister van Defensie heeft laatst bijvoorbeeld openlijk gezegd dat het pesten van China jegens Taiwan, dat wel eens voor een oorlog in de regio zou kunnen zorgen. Nou, om openlijk het woord oorlog in de mond te nemen, ja, dat geeft wel aan dat het conflict aan het escaleren is. Australië is ook steeds meer geld aan het pompen in het eigen defensieapparaat. Dus die dreiging voel je toenemen.
praten Australië en China op dit moment eigenlijk nog met elkaar?
Nee, China heeft eigenlijk eenzijdig alle communicatie helemaal afgekapt met Australië. De Australische minister van Handel heeft meermalen geprobeerd om in contact te komen met de Chinese overheid. En zij laten niets meer van zich horen. Beijing neemt gewoon de telefoon niet meer op.
Als je op dit moment kijkt, dan denk ik dat China het alleragressiefste is tegen Australië. En wat denk jij nou, Maaike, als je over de wat langere termijn denkt? Denk je dan van Australië zal uiteindelijk toch een toontje lager gaan zingen en dan komt het wel weer goed? Of zie je dit als een voorbode voor een veel gespannener relatie ook tussen de bondgenoten van Australië en tussen het Westen in het algemeen en China?
Ja, sommige experts hebben het zelfs gehad over het feit dat Australië een soort kanarie in de kolenmijn is. Dus dat het een voorbode is van veel meer spanningen tussen het Westen als blok en China als blok. Aan de ene kant is Australië ontzettend dapper bezig, want Australië is dan wel een continent, maar er wonen maar 25 miljoen mensen. Het is eigenlijk een heel klein land en vergelijk dat met China, enorme grootmacht, is het toch wel dapper dat Australië daartegen ingaat en niet zomaar zich laat intimideren. En dat heeft nu dan wel enorme gevolgen voor sommige sectoren in Australië. Maar het is ook wel de vraag van waar trek je een grens? En dat doet Australië anders dan bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland. Daar kiezen ze een veel meer diplomatieke route waarin ze China niet voor het hoofd willen stoten en het voorzichtig aan willen pakken. Het wordt dus heel interessant eigenlijk om te zien wat er gaat gebeuren in de toekomst. En we gaan zien of het lukt voor Australië om die rug recht te houden. En om tegelijkertijd dus ook economisch welvarend te blijven.
Want als je kijkt naar de economie, de hele economie van Australië, heeft die inderdaad nu al echt zwaar geleden onder wat China heeft gedaan?
Dat valt uiteindelijk eigenlijk best mee. Ze waren heel erg bang dat het een enorme klap zou zijn voor de Australische economie. Maar vooral vanwege die enorme behoefte aan ijzererts in China is het ontzettend meegevallen. En is de Australische export naar China vorig jaar zelfs gestegen. En zelfs 15% meer dan het jaar daarvoor. Dus op dit moment lijkt het eigenlijk alsof Australië die eerste slag in de handelsoorlog toch heeft gewonnen. Ondanks die enorme importtarieven doet de Australische economie het nog best goed. Dus je zou kunnen zeggen dat wat China op dit moment doet, dat vooral symboolpolitiek is.
Wat betekent dat nou voor de toekomst? Wat denk je dat Westerse landen nou moeten leren of juist niet van hoe Australië zich nu opstelt?
Ik heb het gevoel dat Australië een soort proefkonijn is. En ik denk dat andere Westerse landen echt kijken hoe Australië zich staande houdt en wat ze daarvan kunnen leren. Ik denk dat ze daar ook overwegen van in hoeverre accepteren we dat China zo'n enorme druk uitoefent. En in hoeverre houden wij vast aan onze Westerse idealen. Of geven we toch een beetje toe en proberen we de diplomatieke manier. Maar ik denk dat de rest van de Westerse wereld met heel veel interesse kijkt hoe Australië zich hierin beweegt. En dat het misschien ook wel veel lessen zal opleveren voor Europa en ook voor de Verenigde Staten.
Dat is interessant inderdaad. Hè? Dat weten we dus nog niet helemaal. Je ziet wel in veel Westerse landen natuurlijk dat ze allemaal feller worden tegen China. Dat ze zeggen, ja, we moeten ook op een gegeven moment een grens trekken tot hier en niet verder. Maar ja, als je dan kijkt naar jouw Australische wijnhandelaar, ja, die zit uiteindelijk misschien met de gebakken peren, hè?
Ja, voor Kobe en zijn partner is het nog maar de vraag of ze nog wel kunnen handelen met China in de toekomst. Want die importtarieven die gelden voor minimaal 4 of 5 jaar. Dus voorlopig blijft dat ingewikkeld voor ze. Ze hebben ook echt een periode gehad waarin ze twijfelden of ze wel door moesten gaan. Hij vertelde me dat ze onder het genot van een biertje, dus ze hadden niet eens meer zin in hun eigen wijn, maar een biertje dronken om te bespreken of ze de hele zaak zouden opdoeken.
Yeah, it was a bit scary there for a while. We were, to be honest, we were very close to going under.
Maar inmiddels is het ze toch gelukt om ook een afzetmarkt in Australië zelf te vinden. Dus ze kijken ook naar andere landen zoals Zuid-Korea en Thailand.
Obviously, I'd love China to open up again one day, but I can't see that happening for the next 4 or 5 years. I think we've just got to resign to the fact that it's probably not going to reopen up for some time.
Het is wel duidelijk dat ze echt nooit zo'n grote afnemer zullen vinden als China. Dus die enorme boom van de zaken die ze deden met China, die komt voorlopig niet meer terug.
Meike, heel interessant om van jou daar ver weg in Australië te horen. Met een verhaal wat toch ook voor andere landen in het Westen steeds dichterbij komt. Dus Meike, dank je wel.
Dank je wel.
Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Stef Visjager. Dit was de vierde en laatste aflevering van deze zomerserie. Het was me een waar genoegen. Vanaf morgen draag ik het stokje weer over voor een nieuw seizoen van Vandaag.